Goedemorgen, broeders en zusters, maar ook een ieder die vanmorgen afgestemd heeft op deze zender, of misschien op een later tijdstip, luistert naar deze boodschap. En wij vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest, en dat we gezegend worden door het woord en door zijn aanwezigheid in ons midden. Dat is een heerlijk voorrecht. We hebben het evangelie al mogen horen vanuit de brief aan de Galaten hoofdstuk 2. En ik wil met u de Bijbel openen en dat is de Hebreeënbrief hoofdstuk 13. Een geweldig hoofdstuk waarmee de Hebreeënbrief wordt afgesloten. 25 versen. En vanmorgen staat het middelste vers centraal, zoals ook de Heer Jezus, als het goed is, centraal staat in ons leven en ook in het midden van de gemeente. Laat de broederliefde blijven, vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn en wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben en let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar... waarvan zij, die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige. Laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want ze waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want we zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u te werken wat in zijn ogen welbehaaglijk is. Door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Overigens roep ik u ertoe op. broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik slechts in het kort geschreven. U moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is. Samen met hem zal ik u zien zodra hij komt. Groet al de voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië groeten u. De genade zij met u allen. Amen. Ja, de Hebreeënbrief wordt beëindigd met zo heb ik in het kort geschreven. 13 hoofdstukken lang. Wij hebben dit gedeelte gelezen, hoofdstuk 13, ik denk 3 minuten. Dus de hele Hebreeënbrief zouden we in een klein uurtje kunnen lezen. En voor de gelovigen in die tijd, de Joodse gelovigen, zou dat denk ik ook een redelijk duidelijke brief zijn. Wij hebben wat meer tijd nodig om het allemaal tot ons door te laten dringen en ook om het toe te passen in ons leven. Een geweldig hoofdstuk waarin een aantal keren gezegd wordt, laten we dan. Ik denk een keer of 6. Maar het meest bepalende vind ik wel vers 13. Daar lezen we, laten we dan naar hem uitgaan, naar de Heer Jezus. En als dat op de eerste plaats staat in ons leven, dan zullen alle andere aanmoedigingen van laten we dan vanzelf volgen. Want als we bij hem zijn, als hij ons leven invult, dan zal al het andere daar een gevolg van zijn. Graag wil ik opnieuw de Heer Jezus zichtbaar maken in uw midden. En het grote onderwerp van de Hebreeënbrief, dat is bij u allen bekend, is natuurlijk de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Dat begint al in hoofdstuk 1. En hij wil vele zonen tot heerlijkheid brengen. Dat wil de Heer Jezus. Vorige week hebben jullie gehoord dat deze wereld rijkhalsend uitziet naar het openbaar worden van de zonen van God. Zonen van God. Mannen en vrouwen die de Heer Jezus hebben aanvaard in hun leven. Hij is nu in de hemel. Dat is vanmorgen al een aantal keren gezegd. En wij mogen hem volgen. Ook dat is uiteindelijk onze bestemming. Maar dit hoofdstukje laat zien dat we nog onderweg zijn. De Heer is nog niet teruggekomen. We zijn deelgenoten van die geweldige hemelse roeping. De wedloop voor u en mij is op deze wereld begonnen, op deze aarde. En zal uiteindelijk eindigen in de hemel. Een heerlijk vooruitzicht. En dit laatste hoofdstuk moedigt ons nog eens extra aan om bezig te zijn met de dingen die zo belangrijk zijn. Het lijkt erop alsof de Hebreeënbriefschrijver in dit laatste hoofdstuk nog eens alles dichtbij wil brengen. Laten we in deze tijd. En ja, dat is misschien ook wel belangrijk. Want er zijn zoveel dingen in ons leven, ook in het leven van een christen, die ons afleiden. En dan is het belangrijk dat we opnieuw worden aangemoedigd. Dat gezegd wordt, broeder, zuster, maak uw roeping zichtbaar. Laat zien dat je gered bent. Laat zien dat je op weg bent naar een betere bestemming. Want het leven van elke dag is niet altijd vreugde en blijdschap. Niet altijd rozengeur en maneschijn. We worden diverse keren opgeroepen, want eigenlijk zijn we burgers van de hemel. Dat lezen we ook in Filippenzen 2. En als dat zo is, dan moet dat ook zichtbaar worden in ons leven. Dan moeten die kenmerken, als het ware, zichtbaar worden in onze dagelijkse levenswandel. En dit hoofdstuk moedigt ons daartoe aan. Hebreeën 13. Naar hem uitgaan, daar gaat het om. Maar dat betekent buiten de legerplaats. Dat betekent ook zijn smaad te dragen. Maar het meest belangrijke, naar hem uitgaan. Wat betekent dat, naar hem uitgaan? Dan willen we eerst gaan kijken wat wordt er bedoeld met legerplaats. Hier in het Nieuwe Testament wordt maar zo het woordje legerplaats, buiten de legerplaats of buiten de poort gezegd. Waar gaat dat over? Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, daarvoor moeten we zijn in ons Eerste Testament, in het Oude Testament, en dan zoeken we op Deuteronomium 23. Deuteronomium 23. En dat helpt ons om een duidelijk beeld te krijgen over deze belangrijke tekst. Wat lezen we daar? Dat was in de tijd dat het volk Israël onderweg was naar het beloofde land. Vertrokken uit Egypte, onderweg naar het beloofde land. En in die begintijd was het zo dat de Heere God in het legerkamp aanwezig was. Daar stond een tent en daar sprak de Heere God regelmatig met Mozes. In vers 14 lezen we hier, want de Heere uw God wandelt binnen uw kamp, binnen uw legerkamp, om u te redden en uw vijanden aan u over te geven. Ze werden van alle kanten bedreigd. Daarom moet uw kamp heilig zijn. Legerkamp, waar al die stammen, waarschijnlijk keurig netjes gegroepeerd, steeds overnachten of rust namen. En dan staat er, daarom moet uw kamp heilig zijn, opdat hij niet iets schandelijks bij u ziet en zich van u afkeert. Was wel met een voorwaarde, een hele duidelijke voorwaarde. En we weten het, broeders en zusters, daar is het ook misgegaan. En dan gaan we naar de volgende Bijbelplaats uit het Oude Testament die hier iets over zegt. En dat is Exodus 33. Exodus 33 vanaf vers 7 lezen we een stukje. En dan krijgen we denk ik nog beter een beeld van wat met buiten de legerplaats wordt bedoeld. Exodus 33 vers 7. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Buiten het kamp. Een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. En dan lezen we nog even door. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken totdat hij de tent was binnengegaan. Buiten het lege kamp, maar wel op afstand dat ze hem met eigen ogen konden zien. En dan vers 9, zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan. En dat de Heere met Mozes sprak, zodra heel het volk de wolkkolom zag staan, bij de ingang van de tent stond heel het volk en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van hem, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Als we dit stukje lezen, dan moeten we bedenken dat daar wel iets aan vooraf was gegaan. Namelijk het gouden kalf, wat gemaakt was en wat door het grootste gedeelte van het volk Israël werd aanbeden. En dat gebeurde net voordat Mozes van de berg afkwam, samen met Jozua, en dat heel het volk, als het ware, bad in aanbidding was voor het gouden kalf. En als gevolg hiervan nam Mozes een hele duidelijke beslissing. De tent die stond in het legerkamp, werd uit het legerkamp gehaald en buiten het kamp geplaatst, wel op oogafstand. Prachtig als we dat zien. En ik denk ook dat dit een voorafschaduwing is van de tabernakel die daarna wordt gebouwd. Want alle voorschriften en aanwijzingen waren al gegeven. Alleen de tabernakel was er nog niet. En in die tussentijd stond de tent van de ontmoeting buiten de legerplaats. En wat we dan ook nog lezen, dat is dat Jozua week niet uit die tent. Een prachtig beeld van wat de plaats is waar we moeten zijn. Dit ter verduidelijking van buiten de legerplaats. En dan het prachtige voorbeeld van Jozua. Lieve mensen, in deze wereld, in de huidige maatschappij, zijn er tal van plaatsen waar u en ik niet willen zijn. Plaatsen waar de mens zich uitleeft, maar ook een plaats waar de Heere God de mens heeft overgegeven aan de begeerten van zijn hart. Onreinheid, goddeloosheid, we lezen daar iets van in hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief. Dat soort plaatsen, daarmee wordt de legerplaats niet bedoeld. Ook niet-gelovigen nemen afstand van deze afschuwelijkheden. Nee, de legerplaats was aanvankelijk een plek, een goede plek om te zijn, binnen het volk Israël. Maar helaas, Mozes nam duidelijk het besluit. Het is een plaats waar de Heere Jezus niet wil zijn. Of beter gezegd, een plaats waar hij verworpen is. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat we elkaar aanscherpen en erop wijzen dat het heel belangrijk is dat wij naar hem gaan, buiten de legerplaats. Want alleen daar kunnen we hem ontmoeten. De teksten zijn daar, denk ik, redelijk duidelijk, ook die we uit het Oude Testament hebben gelezen, maar toch wil ik daar nog iets meer over zeggen. Heel veel stichtingen, besturen, verenigingen, zijn in de geest begonnen, maar helaas in het vlees geëindigd. Dat kennen we in onze tijd en ook in de tijd die achter ons ligt. In de tijd van de apostelen lezen we regelmatig over het judaïsme. Dat heeft te maken met het vasthouden aan de gebruiken, aan de rituelen, aan het hele religieuze systeem. Terwijl Christus was gekomen, was gekruisigd, was opgestaan en de plaats in de hemel had opgenomen. Toch in de tijd van de apostelen werd het steeds weer, stak het zijn kop op en daar hadden deze Joodse gelovigen last van. Daardoor werden ze onzeker gemaakt. Het gaf verwarring. Het was een tijd van vervolging, want er werd sterk aan hen getrokken. Het is wel een systeem waar heel veel aandacht is voor de uiterlijkheden. En dat kennen we ook vandaag. Mooie, gewijde gebouwen, heilige voorwerpen, kostbare kleding enzovoort. Maar eigenlijk zien we dat de leiding van de Heilige Geest is vervangen door duidelijk op papier gedefinieerde rituelen en vormen. In plaats van de door God gegeven geestelijke gaven, als we denken wat er in de Petrusbrief staat, dat we levende stenen mogen zijn, dat u en ik een heilig priesterdom zijn, om geestelijke offers te brengen, werd daar weer teruggevallen in een dienst van geestelijken en leken. Waarbij ook vandaag de dag zien we dat de geestelijken die mogen de bijzondere taken verrichten en de leken, ja, die hangen er maar een beetje bij. Ik las onlangs iets wat toch bleef haken bij mij en dat was het verschil tussen religie en evangelie. Religie, dat is de mens die probeert God te bereiken door goede werken. Het evangelie is dat God, de Heere God, de mens probeert te bereiken door verzoening, door het bloed van zijn zoon. Dat is een duidelijk verschil. Religie en evangelie. Religie, helaas kenmerkt dat ook vandaag zelfs de christelijke gemeente. De Bijbel is niet meer het onfeilbare woord. Op veel plaatsen en kerken, op veel plaatsen en kerken wordt afgeweken van het woord van God. De godheid van Jezus Christus, zijn maagdelijke geboorte, zijn volkomen verzoeningswerk en verlossingswerk aan het kruis, zijn opstanding, worden gelogend, dan wel ernstig in twijfel getrokken. Dat gebeurt om ons heen. Zo wordt de Heer Jezus ook vandaag als hoofd van de gemeente verworpen, opnieuw verworpen. Door wie? Door degenen die zichzelf christenen noemen. We kunnen doorgaan met het noemen van het ontkennen. Als we het hebben over de scheppingsgeschiedenis, het huwelijk door God ingesteld. Alles wordt aangepast. Elke dag kunnen we erover lezen. Want het gaat erom dat de mens centraal staat. En dat het boek van God wordt aangepast, zodat het bruikbaar is in de kerk, in de gemeente. En eigenlijk kan dat niet. En als het toch gebeurt, dan wordt het een religie. En is het niet meer het evangelie. Want de kracht is eraan ontnomen. Op alle mogelijke manieren proberen de mensen vandaag om verbinding te leggen. Daar gaat het om. Een prachtig woord, verbinding. Terwijl de eenheid in de Heer Jezus, in Christus die ons bindt, ver te zoeken is. Triest. Heel triest. met lege plaats wordt gedoeld in de tijd van de Heer Jezus op het Joodse godsdienstige systeem, waarvan Jeruzalem het centrum is en waar de Joodse leiders de vertegenwoordigers zijn. Het was een tijd waarin de Heer Jezus zich niet thuis voelde in Jeruzalem. Voor hem was in dat systeem geen plaats. En het christendom van vandaag vertegenwoordigt in veel kerken, helaas, in sommige opzichten, de een meer dan de ander, hetzelfde beeld, hetzelfde karakter als het jodendom in de tijd van de Hebreeënbriefschrijver. Een trieste constatering. Het christendom, een lege plaats, gekenmerkt door menselijke religieuze systemen, vormen. Paulus schrijft in zijn laatste brief iets heel duidelijks. In Timotheus 3, vers 5. Hij schrijft, ze hebben de schijn van godsvrucht, maar ze hebben de kracht ervan verloochend. En dan komt het. Keert u ook van hen af. Voor alle duidelijkheid, luisteraars, elke gelovige, uit welke kerk of kring dan ook, beschouw ik als een broeder of zuster in de Heer. Laat dat duidelijk zijn. Mijn kritiek betreft het kerkelijke systeem, waarbij men helaas van een organisme een organisatie heeft gemaakt. En ik denk dat heel veel mensen het niet doorhebben. Het zit allemaal keurig in elkaar, goed geregeld. Maar in zo'n systeem gaat het niet om de gehoorzaamheid aan God, maar gaat het om het vervullen van dingen die we gewoon zijn. Het kan er ordelijk uitzien, misschien een prachtig podium, een goede zangdienst, prachtige liederen, muzikaal van hoge kwaliteit, op zichzelf misschien helemaal niets mis mee. Maar wie staat er centraal? Dat is een hele belangrijke vraag. Meer dan ooit zien we de geest van de wereld en de geest van de antichrist doordringen in kerkelijke gemeenten. We gaan naar vers 10. Als inleiding, als aanloop naar vers 13. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de lege plaats verbrand. Dit gaat om zondoffers. Er waren ook veel offers waarvan de mensen, de priesters, mochten eten. Maar hier ging het om een offer waarvan het lichaam buiten de lege plaats werd verbrand. Even zien, waar was ik precies? Ik ben bij vers 10 geweest. Ik heb vers 11 voorgelezen, maar ik bedoel vers 10 eigenlijk. We gaan even terug. Vers 10, wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn om te eten. Daar kom ik een volgende keer, want er komt nog een preek over Hebreeën 13, kom ik daarop terug. Maar hier staat dat christenen, wij als gelovigen, een altaar hebben waarvan zij die in de tabernakel dienen geen recht hebben te eten. De term zij die in de tabernakel dienen is kenmerkend. Daarmee worden in eerste instantie de priesters bedoeld, dat mag duidelijk zijn, die de tabernakeldienst verrichten. Maar slaat uiteraard op het gehele Joodse volk, dat vasthield aan de Joodse eredienst. Wat houdt de uitdrukking de tabernakeldiener in? Het houdt een dienst in die niet tot volmaking kon leiden. We hebben dat in Hebreeën 7 al gezien, dat er een nieuw hoge priesterschap nodig was. Niet naar de ordening van Levi, maar naar de ordening van Melchizedek. Dat de Heere Jezus als hoge priester eenmaal een offer brengt wat voor altijd ons reinigt. Ons geweten van dode werken. Dat we een nieuwe schepping in hem zijn. Onder de traditie, onder de vorige bediening, onder de Joodse eredienst, laat ik het maar even noemen, was het jaarlijks een hoge priester die terugkwam. En het moest steeds maar weer herhaald worden. Steeds weer werden ze herinnerd aan hun zonden. Maar sinds de Heer Jezus hoge priester is, is het voor eens en voor altijd. En mogen we het achter ons laten. Daarover de volgende keer wat meer. Deze dienst baande niet de weg tot het heiligdom en kon het geweten van hen die de dienst verrichten niet reinigen, zoals we dat in Hebreeën 9 lezen. Deze Joodse eredienst en de christelijke eredienst staan als het ware lijnrecht tegenover elkaar. Dat gaat niet over hetzelfde. Het ene gaat over het werken. Goede werken. De werken van de wet. Die kunnen ons niet behouden. Maar de genade in de Heer Jezus, het geloof in hem, behoudt ons. Wat ook in de Galatenbrief al is uitgesproken. Helaas werd er in die tijd en ook vandaag nog vastgehouden aan een schaduwdienst. Het judaïsme. Het gaat om die ene persoon. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om het Lam Gods. En dan komen we opnieuw bij vers 11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Dat is duidelijk in dit hoofdstukje. Buiten de legerplaats, buiten de poort. Straks de Heer Jezus buiten Jeruzalem. Dat geeft ook aan waarom buiten de legerplaats. In Exodus, in Leviticus, in Numeri vinden we daar tal van voorbeelden van. En daarom heeft ook Jezus, vers 12, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort gelegen, geleden. En eigenlijk als we dit zo lezen, zit er nog een ander verschilletje ook met de versen die er vooraf gaan. Want het offer werd gebracht, het bloed werd gesprenkeld, maar het lichaam werd buiten de legerplaats. Van de Heer Jezus weten we dat zijn bloed is in de hemel getoond. Daar gaf God de Vader zijn goedkeuring over. En zijn lichaam heeft buiten de legerplaats geleden. We zien dat in de dagen van de Heer Jezus heel duidelijk. In Johannes 16 vers 9 staat, en terwijl hij zijn kruis droeg, hij, dat is de Heer Jezus, ging hij de stad uit, buiten de legerplaats, naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Voor de Heer Jezus was dit een plaats van lijden. Een plaats waar het oordeel van God plaatsvond. Daar was duisternis. Daar heeft hij het uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Laten we bedenken wat dit betekent. Ook al kunnen we de diepte daarvan onmogelijk peilen. Hij de rechtvaardige, hij de enige rechtvaardige van God verlaten. We kennen allemaal ook wat er vooraf ging aan de kruisiging van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Hoe hij intens en diep geleden heeft. Jezus Christus moest al die smaad dragen en lijden. Zo staat het ook in Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. De weg van de publieke en smadelijke kruisiging. Zo is het ook de vervulling van Jesaja 53 vers 3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Niet in Jeruzalem, maar buiten de legerplaats. Laten we dan naar hem uitgaan. Buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Beste mensen, een fysieke plaats. Buiten de legerplaats. Wat is dat vandaag? En zijn smaad dragen. Dat hoort erbij. Zo kan het gebeuren dat we ervaren op een plaats te zijn waar Christus niet meer centraal staat. Waar het woord niet recht gesneden wordt. Waar we elkaar niet meer kunnen aanspreken op de Bijbelse waarheid. Zoals vanmorgen wat we lazen in Galaten 2, dat Paulus Petrus ter verantwoording roept. En dan is er altijd herstel. Dan is er altijd vergeving. Dan is er altijd een weg die weer begaanbaar is. Met verdriet en pijn in ons hart te moeten constateren dat je in de gemeente waar je gediend hebt, waar je in het verleden gezegend bent, verworpen wordt, niet serieus wordt genomen, genegeerd. Heel triest, maar dan kan het gebeuren. Misschien voor de luisteraar die nu afgestemd is op deze zender, dat je op zoek gaat naar een Bijbelse gemeente. Laten we dan naar hem uitgaan. Buiten de legerplaats. En zijn smaad dragen. Broeders en zusters, we moeten dit niet omkeren. Niet omdraaien. En de confrontatie in de wereld zoeken. Door een stellige mening. Niet een andere gemeente zoeken omdat mijn visie niet helemaal uit de verf komt. Of omdat de inhoud, de vorm van de dienst niet helemaal is zoals ik dat graag zou willen. Het gaat erom of de Heer Jezus door zijn woord en na zijn belofte in ons midden is. Dat is belangrijk. Geen menselijke overwegingen. Naar hem uitgaan en het andere volgt. Waar dat ook is. Wat het ook voor consequenties heeft. We kunnen niet de plaats innemen van de Heer Jezus. Hij heeft aan het kruis buiten de lege plaats geleden. Onder het oordeel van de Heere God. We kunnen wel delen in zijn smaad. We kunnen buiten de lege plaats gaan en smaad dragen. Hem gehoorzamen. Ook als dat consequenties heeft in ons leven. Dat we onze goede naam, onze positie, of wat dan ook kwijtraken. Omdat we die duidelijke keus maken. Denk maar aan Mozes. Denk maar aan Jozua. Hebreeën 11 hebben we nog een mooi voorbeeldje van Mozes. We hebben het al eerder besproken. Mozes die zegt in vers 24 tot en met 26 in Hebreeën 11. Hij, Mozes, beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten van Egypte. Een mooi voorbeeld. Hij koos voor een andere plaats. Naar hem uitgaan, buiten de lege plaats. We kunnen het ons niet permitteren, beste mensen, om langs de kant te staan. Geen Laodicea-christen. Geen niet op een plek waar de deur dicht gegaan is. En de Heer Jezus aan de buitenkant staat te kloppen. Ga dan in op zijn geklop. Maar een Philadelphia-gemeente. Waar de Heer Jezus als het ware de deur openhoudt. Misschien op een kier. Maar waar hij is. En waar de mensen door hem gezegend worden. Bedenk dat dit niet alleen voor de zondagochtend samenkomst geldt. Waar vindt de ontmoeting plaats? Buiten de poorten van Jeruzalem. Daar heeft de Heer Jezus geleden. Daar vond de kruising plaats. Daar is hij opgestaan. Buiten Jeruzalem. Daar zal hij straks op de Olijfberg terugkomen. Buiten Jeruzalem. Toen de Heer Jezus kwam, was het toen in de lege plaats, in Jeruzalem plek? Nee, buiten de lege plaats. Ook nu is de Heer Jezus buiten de lege plaats. Is hij verheerlijkt? Troont hij naast de Vader? Al wie de Heere zocht, hebben we gelezen, ging uit tot de tent van de samenkomst. Een voorbeeld voor Israël. Waar moeten we zijn? U weet het. U weet het. Anders was u vanmorgen niet in deze dienst aanwezig. Luisteraar, misschien bent u op zoek naar een gemeente waar u zich kunt aansluiten. Onderzoek dan of de Bijbel wordt gebruikt als het gezaghebbende woord van God. Dat Jezus Christus wordt gepredikt. En dat er buiten hem om geen weg is tot behoud. Bekering gevolgd door wedergeboorte. Dat alleen maakt ons vrij en geeft innerlijke vrede. Dat moet ook nu, vandaag, gepredikt worden. Dat is de enige weg tot behoud. Waar hij centraal staat. Waar hij geëerd wordt. En dat moet verkondigd worden. We gaan afsluiten, broeders en zusters. Laten we nog één tekst opzoeken. En dat is uit de Korinthebrief. 2 Korinthe 6. Een hele duidelijke aanwijzing. Voor ons aanmoediging. Een belofte zelfs. 2 Korinthe 6. En dan beginnen we bij vers 16. Tot en met het eerste vers van het volgende hoofdstuk. Eigenlijk is het ook weer heel logisch. Hier staat of. Welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? De tempel van God, dat bent u. En ik, dat zijn de gelovigen. Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Een citaat uit het Oude Testament. En dan vers 17. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af. Zegt de Heere, raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn. Zegt de Heere, de Almachtige. Wat een prachtige belofte. Hoofdstuk 7 vers 1. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten we onszelf reinigen van alle bezoedeling. Van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Tot zover. We zijn best met bijzondere dingen bezig geweest vanmorgen. Wat we overdacht hebben. We hebben gezien dat mensen uitgingen tot Christus. Of in het Oude Testament dat Mozes een radicale keuze maakte. En ook Jozua. Buiten de legerplaats. Zijn smaad dragen. En daarmee de kenmerken vertonen van pelgrims. We zijn op weg. Dat komt verderop in dit hoofdstukje 13 aan de orde. Wij aanbidden de Heere God. We dragen zorg voor elkaar. Waken over de zielen van onze medegelovigen. Ik hoop dat dat zo is in uw midden. Ze doen de wil van de Heere God. De Heer Jezus staat centraal. We weten ook dat we zwak zijn, onvolkomen. En daarom is het goed om elkaar, net als de Hebreeënbrief schrijven, aan te moedigen van laten we vooral dat doen. Niet wat we niet moeten doen, maar als we naar de Heer Jezus gaan, als we tot Hem uitgaan, dan zullen alle andere dingen, als het goed is, daarvan een gevolg zijn. Niet dat het altijd makkelijk is, maar daar gaat het ook niet om. De Heer heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Het gaat om de verheerlijking van de Heer Jezus. Hoe kunnen we tenslotte die plek buiten de legerplaats fysiek omschrijven? Wie het weet, mag het zeggen. Waar moeten we zijn? Ik denk dat u het weet. De gemeente. De gemeente, het lichaam van Christus. Door zijn woord en naar zijn belofte is Hij in ons midden. Op de zondagmorgen, op de woensdagavond, of welke bijeenkomst of samenkomst ook, we met meer dan één zijn, is Hij erbij, omdat Hij in ons woont. Laten we naar Hem uitgaan, nu nog onvolkomen. Ja, er komt een moment dat we worden weggerukt. Buiten deze lege plaats. Weggenomen buiten deze aarde. Om te delen in zijn heerlijkheid. Amen.